Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 84, het eerste vers willen wij gaan zingen. Hoe lieflijk, hoe vol heel genot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. Hoe branden mijn genegen heen, om 's Heeren voor of in te treen. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 84. Stellen we ons ook op deze zondag onder de tucht van Gods heilige wet. In antwoord daarop zingen we van Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. En daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Allereerst hoofdstuk 9, vers 10 tot en met 17. En daarna hoofdstuk 24... vers 25 tot en met 35. Lucas 9, vers 10 tot en met 17. En Lucas 24, vers 25 tot en met 35. Zijn de schriftlezing naar de wet des Heren. En Psalm 86, het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De eerste schriftlezing is uit Lucas 9, 10e tot en met het 17e vers. En de apostelen wedergekeerd zijnde verhaalden hem al wat zij gedaan hadden. En hij nam hen mede en vertrok alleen in een woeste plaats der stad genaamd Bethsaida. En de scharen dat verstaande volgden hem en hij ontving ze en sprak tot hen van het koninkrijk Gods. En die genezing van noden hadden, maakte hij gezond. En de dag begon te dalen. En de 12 tot hem komende zeiden tot hem, laat de scharen van u, opdat zij heengaande in de omliggende vlekken en in de dorpen herberg nemen mogen en spijzen vinden. Want wij zijn hier in een woeste plaats. Maar hij zeide tot hen, geeft gij hun te eten. En zij zeiden, wij hebben niet meer dan 5 broden en 2 vissen. Tenzij dan dat wij heen gaan en spijzen kopen voor al dit volk. Want er waren omtrent 5000 mannen. Doch hij zeide tot zijn discipelen, doet hen nederzitten bij zaten, elk van 50. En zij deden al zo en deden hen alle nederzitten. En hij, de 5 broden en de 2 vissen genomen hebbende, zag op naar de hemel en zegende die en brak ze en gaf ze de discipelen om de scharen voor te leggen. En zij aten en werden allen verzadigd en er werd opgenomen hetgeen hun van de brokken overgeschoten was, 12 korven. Vervolgens Lucas 24 vanaf vers 25 tot en met 35. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven, al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde als hij met hen aanzat, zo nam hij het brood en zegende het, en als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend, en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht, en zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende. En zij, opstaande terzelver uren, keerden weder naar Jeruzalem, en vonden de 11 tezamen vergaderd, en die met hen waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelde hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend geworden was in het breken des broods. Tot zover. Tekst voor de prediking op deze zondag vindt u in de versen 28 tot en met 35 van Lucas 24. Voor de 3e keer willen we met de hulp van de Heere nadenken over de verschijning aan de Emmausgangers. We overdenken deze morgen de laatste versen, vers 28. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou tot en met het 35e vers. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend geworden was in het breken des broods. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed om zijn zegen te vragen over de prediking van het woord. We denken daarbij bijzonder ook aan broeder Romein, die uitslag ontving van onderzoeken en bij wie er geen uitzaaiingen werden gevonden. Dat is reden tot dankbaarheid. In onze voorbeden willen we ook denken aan Kees Stolk en Machtel Peters, die zich bij onze gemeente willen voegen en Deo voor Lente aanstaande vrijdag in het huwelijk hopen te treden. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gebed. Grote en eeuwige Heere in de hemel, u die alle dingen weet, u kent ook ons hart wanneer wij deze morgen in de kerk of voor velen geld thuis meeluisteren naar uw woord. Heere, wilt u ons geven wat nodig is? Ook in ons gebed, leer ons bidden en leer ons danken. En zou u ons dan willen geven, Heere, dat wij ons deze morgen voor u mogen verootmoedigen? Dat is altijd nodig, wanneer wij in het gebed tot u naderen. Want wij hebben het niet verdiend dat we nog bidden mogen. En we hebben het evenmin verdiend dat we er nog zijn. U hebt ons nog gespaard in uw ontferming en in uw trouw en goedheid, terwijl uw woord het toch zegt dat de bezoldiging der zonde de dood is. Heere, geef ons dat wij ons voor u mogen neerbuigen vanmorgen, in de oprechte belijdenis dat wij vanwege onze zonde voor u niet kunnen bestaan. Geef dat wij onze zonden ook heel persoonlijk en heel concreet voor u mogen beleiden. En Heere, wilt u ons onze zonden genadig vergeven om het werk van uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus. Zou u vanmorgen met ons willen zijn als we opnieuw willen gaan luisteren naar wat uw woord zegt over de indrukwekkende verschijning aan de Emmausgangers. Heere, leid ons in uw waarheid en geeft u dat de prediking van deze morgen middel mag zijn tot zaligheid van zondaren. Wilt u geven wat nodig is bij het luisteren? Er kan zoveel zijn dat ons hindert, ook in de uiterlijke omstandigheden, als we thuis zijn en het kerkgebouw missen. Als we het moeilijk vinden om ons te concentreren. Als er lichamelijke pijn en zorgen zijn. Heren, als er andere dingen zijn die ons zo bezet kunnen houden, geeft u dat wij ongehinderd mogen luisteren naar uw woord. En wilt u onszelf door het werk van uw Heilige Geest onder uw woord gevangen nemen. We bidden, Heren, of u boven alles de krachtige werking van uw Heilige Geest zo wilt paren aan uw woord, dat het een middel mag zijn waardoor zondaarsharten worden geopend en waardoor uw kinderen worden onderwezen. Dat is zo nodig, Heren. Anders zullen we het woord aanhoren, maar niet tot ons nut, niet tot ons voordeel. Heren, bewaar ons ervoor dat we ons verharden onder uw woord. Want altijd werkt uw woord iets uit. Altijd gebeurt er iets wanneer wij onder de prediking zijn. Of dat woord brengt ons door uw genade dichter naar u toe. Of we verharden ons meer en meer. Bewaar ons daar toch voor, Heren. En dan kent u die jongen en dat meisje, die man en die vrouw, vanmorgen in de kerk of thuis, bij wie er in het hart een gebed is. Heren, bewaar me daar toch voor. En wil u toch tot mij spreken? En wilt u toch geven dat er een antwoord mag komen op alle vragen en raadsels in mijn hart? Heren, u kent degenen onder ons die in beginsel u hebben mogen leren kennen en die verlangend kunnen zijn naar meer onderwijs. Wilt u dat geven, Heren? En wil ook daartoe de prediking gebruiken. Zo bidden wij om wat nodig is. Laat het middel mogen zijn tot bekering. Heren, we bidden bijzonder ook voor degenen die onverschillig zijn. Misschien is dat alleen maar een buitenkant, dat kan. U kent ook ons hart. Maar u weet er ook van wanneer wij steeds harder lijken te worden onder uw woord. Waarin we misschien ook wel ons steeds minder door uw woord laten gezeggen. Steeds meer gezogen worden in een wereld die voortgaat zonder u en buiten u. En misschien is het ook zo dat we dat iedere dag weer in onze omgeving zien en dat we er steeds meer aan gewend raken. O Heere, wij bidden, breng ons terug. Voor u is niets te wonderlijk. U kunt harde harten verbreken. En als u werkt en als u trekken gaat, dan komt een zondaar ook op de knieën voor u. Heere, wil u dat doen? Zo dragen we ook allen aan u op die met ziekte te maken hebben. We denken, Heren, aan onze broeder Romein die in de achterliggende week een gunstige uitslag mocht ontvangen. Want weliswaar is er een ernstige ziekte bij hem vastgesteld, maar zover dat uit de onderzoeken gebleken is, is het slechts op één plaats en zal daar ook behandeling voor mogelijk zijn. En we bidden van u, wilt u hem daartoe ook de dankbaarheid in het hart geven dat u deze uitslag die mocht meevallen nog wilde schenken. Heren, daarmee mag toch ook de genadetijd nog weer verlengd worden. En zou u dan willen geven dat dat ook bij u vandaan vrucht mag voortbrengen. Wees met hem, Heren, geef hem wat nodig is, ook in het vaststellen van de juiste behandeling als er een keuze gemaakt moet worden. In dat verband dragen we ook onze broeder van Heteren aan u op, die eenzelfde kwaal heeft en die ook in die keuze geleid moet worden door u. Heere, wees ook met hem en met zijn vrouw en met alle die hem lief zijn. We dragen zo de zieken aan u op, degene die allang met ziekte te maken hebben, degene die al zo lang met pijn te stellen hebben. Heere, wil u ze ondersteunen en wilt u ze geven dat ze in moeilijke wegen toch al hun bekommernis op u, de Heere, mogen werpen. We bidden u voor hen die nieuw leven mogen verwachten. Wil u met de aanstaande moeders, maar ook met de aanstaande vaders zijn. Geef dat ze biddende ouders mogen zijn en waakt u over het ongeboren leven en wilt u uw kerk eruit bouwen. Heren, we dragen aan u op degene die zich voorbereiden op een huwelijk. En heel bijzonder denken we dan aan Kees en Machteld, die aanstaande vrijdag, als u het geeft, in het huwelijk hopen te treden. Het is onder heel andere omstandigheden dan ze hadden verwacht. Maar we vragen van u of u uw onmisbare zegen over hun huwelijk wil geven. En of ze het mogen ondervinden, Heere, dat u in alle dingen nabij en goed wil zijn, de getrouwde, en dat u uw hulp en bijstand altijd wil geven, zoals het formulier het zegt. En geef dat hun verbond, hun huwelijksverbond, een drievoudig snoer mag zijn, waarin u de eerste bent. Heren, wij bidden of u met de ouderen wil zijn. We bidden of u wil zijn met hen die door het coronavirus zijn getroffen. We mogen uw hand, Heren, ook opmerken in het feit dat de cijfers, zover die ons bereiken vanuit het nieuws, steeds weer iets mogen meevallen. En nog steeds gaat er een ernstige ziekte door ons land en over deze wereld. Maar u geeft ons als het ware een adempauze. En nu is het maar de vraag hoe wij die adempauze gebruiken. Heere, leer ons de tijd ons levens kostelijk te achten. We bidden u of het weer mogelijk zal zijn, ook in het licht van de maatregelen die de overheid heeft aangekondigd, om weer als gemeente samen te komen. En in dat verband dragen we ook hen aan u op die vanuit onze gemeente als commissie over deze dingen nadenken. Geeft u hen wijsheid en alles wat nodig is om de goede beslissingen te nemen. Heren, zie op ons in gunst van boven. Wees ons toch genadig, Heren. Helpt u de jongeren, de kinderen bij het luisteren, maar niet minder de ouderen. Wees met ons allen. Wil ons nog bezoeken tot eer van uw naam, tot onze zaligheid, om Christus wil. Amen. Psalm 27, 3 en 5 willen we zingen. 27, 3 en 5. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere zegene u en uw gaven. Wij kunnen, geliefde gemeente, de reis van de Emmausgangers verdelen in 3 stukken. Op het eerste stuk van de reis gaan ze samen. En we hebben in de achterliggende tijd gehoord vanuit Gods woord hoe ze samen gingen. Bedroefd, met elkaar sprekend, in verwarring, door alles wat er gebeurd was, vooral door het feit dat de Heer Jezus aan het kruis gestorven was en dat er wel vrouwen waren geweest die zeiden dat het graf leeg was en dat hij was opgestaan, maar de discipelen hadden hem niet gezien. En wanneer die Emmausgangers dan zo met al hun vragen, met hun verwarring, in hun droefheid, in hun somberheid, staat er eigenlijk in de oorspronkelijke taal, zonder hoop, wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou, hun weggaan, dan voegt de Heer Jezus zich als een onbekende reiziger bij hen. En dan begint het tweede stuk van de reis. Dat is dat stuk waarin de Heer Jezus vooral de vragende zaligmaker is. Hij houdt zich nog verborgen voor hen. Hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Maar wat de Heer Jezus dan doet is, hij gaat 2 vragen stellen, zodat zij worden genodigd om hun hart voor hem uit te spreken. En dat doen die Emmausgangers dan ook. Ze vertellen hoe ze vol hoop waren en hoe ze de Heer Jezus hadden leren kennen als een profeet, krachtig in woorden en in werken. En dan komt het 3e stuk van de reis. Dat is het stuk waarin de Heer Jezus het woord neemt en als de opgestane herder zijn afgedwaalde schapen, want dat waren de Emmausgangers, gaat terugbrengen in rechte sporen. En daarvoor gebruikt hij een bestraffing, al onverstandige en tragen van hart om te geloven al hetgeen door de profeten voorzegd is. En daarvoor gebruikt de Heer Jezus ook dat onderwijs in zijn lijden en in zijn sterven. Maar terwijl de Heer Jezus dat onderwijs geeft, is hij nog steeds als persoon voor de Emmausgangers onbekend. Ze herkennen hem nog niet, die met hen spreekt. En er komt een moment dat hun ogen daarvoor opengaan. Dat ze het echt zien en dat ze het echt geloven. Hij is het en hij is waarlijk opgestaan. En daarover willen we deze morgen met de hulp van de Heere nadenken. De opgestane herder openbaart zich aan zijn schapen. De opgestane herder openbaart zich aan zijn schapen. We letten op 3 dingen. Allereerst brandende harten. Want zo zijn de Emmausgangers op weg voortgegaan toen de Heer Jezus hen onderwijs gaf. En zo hebben ze de Heer Jezus ook uitgenodigd, al herkenden ze hem nog niet, om met hen te blijven vanuit een brandend hart. In de tweede plaats, geopende ogen. Vers 31 zegt, en hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En tenslotte, haastende voeten. Want aan het slot van onze tekst lezen we dat zij tezelver uren opstonden en wederkeerden naar Jeruzalem. Dan maken ze dus op de avond nog een keer die reis van zo'n 2,5 uur gaan. Om de discipelen te boodschappen dat de Heer Jezus echt is opgestaan en hun voeten haasten zich. Dus brandende harten, geopende ogen en haastende voeten. Nog 1 keer, gemeente, keren we terug naar de weg tussen Jeruzalem en Emmaus. De laatste keer dat we over deze geschiedenis nadachten, hebben we gehoord hoe de Heer Jezus onderwijs ging geven dat aansloot bij de vragen En bij de blindheid kunnen we ook wel zeggen en de traagheid van die Emmausgangers. Want er was voor hen zo'n groot raadsel. En dat raadsel was dat degene die zij hadden leren kennen als de profeet, krachtig in woorden en werken, de Heer Jezus, dat diezelfde profeet van wie zij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou, is gestorven aan een kruis. Vers 20 zegt, en hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat al deze dingen geschied zijn. Dat de Heer Jezus aan het kruis moest sterven. En dat zijn lichaam in het graf moest worden gelegd. Dat konden de Emmausgangers niet begrijpen. En juist op dat punt gaat de Heer Jezus hen onderwijzen. En hij gaat hen dan onderwijs geven in de noodzaak van zijn lijden en sterven. Moest de Christus niet lijden? Ook daar hebben we de vorige keer nog over nagedacht. Ik roep het nog kort in uw herinnering terug. Dat heeft te maken dat de Heer Jezus moest lijden en sterven. Dat heeft te maken met drie dingen. Dat heeft te maken met de schuld en de zonde van de Emmausgangers. Want het is voor hen en voor al zijn schapen dat de goede herder zich wilde laten slaan en ook geslagen moest worden. Dat heeft in de tweede plaats ook te maken met de rechtvaardigheid van God. Dat de Heere rechtvaardig is en dat hij daarom niet over de zonde kan heenstappen. Dat hij de zonde niet ongestraft kan laten, maar dat voordat hij ze ongestraft kan laten aan zondaren die geloven in een gekruisigde Christus, hij die zonde eerst heeft moeten straffen aan zijn eigen lieve zoon. De zonde wordt altijd gestraft. Of aan het Lam Gods, als de grote plaatsvervanger, of aan een zondaar zelf. Moest de Christus niet lijden, dat laat dus zien onze grote schuld. Maar het laat ook zien Gods rechtvaardigheid. En dat laat zien Gods onpeilbare zondaarsliefde. De liefde van een drieënige God. De Vader die zijn Zoon daarvoor gaf en die hem die opdracht gaf. Mijn Zoon, ik wil dat u die lijdensweg gaat. Ik wil dat er een volk zal zijn, uiteindelijk een schare die niemand tellen kan, van mensen die gekocht zijn door zijn bloed. Liefde van de Zoon die het heeft gezegd, Vader, ik wil die weg gaan. Ik moet hem gaan, maar ik wil hem ook gaan. Zijn hart was allereerst, gemeente, een brandend hart. En het is vanuit zijn van liefde brandende hart dat zondaarsharten kunnen gaan branden. Kijk, als u vanmorgen moet meeluisteren en u moet zeggen dat brandende hart is voor mij zo onbekend. Of misschien zegt u het, er zijn tijden geweest dat ik daar wel iets van herkende. Maar het lijkt allemaal zo gestold en zo koud geworden en zo ongevoelig geworden. En een ander zegt misschien, het is nog nooit anders geweest, altijd zo koud. Maar vanuit zijn brandende hart is het mogelijk dat koude en van nature dode zondaarsharten gaan leven. En gaan kloppen voor de Heere en voor zijn dienst en gaan branden. Liefde. Van de Heilige Geest. Ja, dat ook, want die is ook betrokken bij deze weg van de Heer Jezus Christus. En hij werkt die weg ook uit in een zondaarshart. Moest de Christus niet deze dingen lijden en nou zo in zijn heerlijkheid ingaan. En als de Heer Jezus dat dan zo aantoont vanuit de schriften. Vanuit de schriften van het Oude Testament. En met eerbied gesproken, hij het Oude Testament doorbladert. En het op allerlei plaatsen aanwijst aan de Emmausgangers. Kijk eens hier. En luister eens naar wat er daar staat. En wat er daar gezegd wordt. Is het op al die plaatsen niet gezegd dat de Christus moest lijden. Dan gaan de harten van de Emmausgangers branden, onze eerste gedachte. Zo blikken ze er straks ook op terug. In vers 32 staat er, en ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende. Dan gaat er in hun hart een vuur branden. We zouden kunnen zeggen, dan ontsteekt de Heilige Geest in hun hart een vuur. En dan wakkert de Heilige Geest dat vuur aan. Wat voor vuur? Calvijn zegt in zijn verklaring, dat is een vuur dat reinigt van allerlei zonden en zondige begeerten. En dat brandt die zondige begeerten als het ware weg. Dat is ook het vuur van de hoop die weer gaat opvlammen. Want als dit waar is wat deze onbekende reiziger zegt. Oh, dan betekent dat dat diegene die zij als de grote profeet en leraar hadden leren kennen. Inderdaad die weg van lijden en sterven moest gaan. En dat dat alleen maar onderstreept dat hij de Christus is en dat hij de verlosser is. Het vuur, ja ook van de liefde, het vuur van het verlangen, het brandende verlangen dat er kwam in het hart van die Emmausgangers toen de Heer Jezus de Christus voor hun ogen uittekende vanuit de schrift. En hun hart naar die Christus uitging. Want zo'n Heer Jezus Christus, die wilde lijden en wilde sterven, die moest lijden en sterven, hadden zij nodig. Voor hun schuld, voor de schuld van hun zonde, voor de schuld van hun traagheid, voor de schuld van hun ongelovigheid van hart. Hun hart ging naar hem uit. En dan komt er een moment dat de Heer Jezus dat gaat beproeven. Dat hij dat op de proef gaat stellen. En dan zijn we bij onze tekst van vanmorgen. En zij kwamen, zegt het begin van vers 28, nabij het vlek waar zij naartoe gingen. Ze zijn dus al pratende gekomen dicht bij Emmaus. Tijd is ongetwijfeld snel gegaan. Kleopas en zijn reisgenoot zijn er bijna. Straks zullen ze thuis zijn. Zullen ze daar de maaltijd gaan gebruiken. En aan het einde van de dag zullen ze de nachtrust zoeken te ontvangen. Maar dan staat er dat de Heer Jezus zich hield alsof hij verder gaan zou. Slot van vers 28. Dus de houding van de Heer Jezus wekt de indruk dat hij de reis nog zal voortzetten. En als de Emmausgangers Kleopas en zijn reisgenoot dat zien, dan lezen we in vers 29 dat ze iets gaan doen. Zij dwongen hem, staat er. Dat wil zeggen, ze gaan dringend, aanhoudend dringend vragen aan hem wat? Wat u leest in vers 29, ze zeggen, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. We moeten dat natuurlijk houden tegen de achtergrond van het land van de Bijbel. Daar viel de avond betrekkelijk snel in. Duurde het niet zo lang voordat het van licht donker werd. Straks zal het donker zijn En in de duisternis van de avond, in de nacht, is het gevaarlijk om de reis nog voor te zetten. In Israël liggen overal stenen waarover je makkelijk struikelen kunt. En 's nachts kunnen er roofdieren zijn of rovers, die gevaar vormen voor een reiziger door het donker. De avond is gedaald, is nabijgekomen. Blijf met ons. Als de Emmausgangers dat zeggen, ja, dan ligt daar natuurlijk ook in gastvrijheid. Oosterse gastvrijheid om die reiziger die ze nog niet kennen uit te nodigen. Maar er ligt ook meer in. Daar ligt ook in liefde tot al dat onderwijs dat ze van hem hebben ontvangen. Hun hart is gaan branden. En na al dat onderwijs dat ze uit zijn mond hebben vernomen over een lijdende, een stervende, een zichzelf tot in de dood gevende zaligmaker, gaat hun hart zo naar dat onderwijs uit, dat ze niets liever willen dan dat deze onbekende reiziger, die precies lijkt aan te voelen wat er in hun hart omgaat, dat die reiziger met hen zal blijven. Dat er geen scheiding valt tussen hen en tussen hem. Dat hij met hen gaat. Dat hij straks met hen aanzit aan de maaltijd. En dat hij zo op een bijzondere manier gemeenschap met hen oefent. Want de maaltijd gebruiken, dat wees in het land en in de tijd van de Bijbel heel bijzonder op gemeenschap met iemand onderhouden. Blijf met ons, want de dag is gedaald. Gemeente, we gaan de lijnen doortrekken naar ons hart en naar ons leven. Mag ik u vragen, hebt u dat wel eens tegen de Heere gezegd? Hebt u wel eens gedaan wat daar staat in vers 29? En zij dwongen hem. Misschien moet ik nog met een andere vraag beginnen. Met deze vraag. Hebt u het wel eens meegemaakt dat uw hart ging branden? Toen u hoorde vanuit het woord van de Heere over wie hij is. En dat er een onbestemd verlangen kwam, een brandend verlangen kwam om die Heere te leren kennen. Dat u iets mocht horen over de Heer Jezus Christus in de noodzaak van zijn lijden en van zijn sterven. Moest de Christus niet al deze dingen lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En dat u het misschien heel moeilijk een naam kon geven, maar dat uw hart daarnaar ging trekken. Is dat wel eens gebeurd in je jonge leven? Dat je hoorde over de Heer Jezus Christus als zaligmaker van zondaren en dat je hart naar hem uitging? En dat er misschien ook wel momenten waren of zelfs tijden waren waarin u onder de prediking daarover hoorde en het nam uw hart in en het vervulde uw hart met verlangen. Met verlangen naar die Christus. Uw hart ging branden van verlangen. En u kreeg zo'n heel diep besef van binnen. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En het werd de vraag van je hart: geef mij Jezus of ik sterf. Iemand zegt, ja, is dat geweest in mijn leven? Is dat iets geweest wat er echt was? Achteraf kan dat zo in de schaduw raken, het kan zo ver weg lijken. Wel, een van de dingen waaraan u dat kunt herkennen is, dat als er dan een tijd komt dat de Heere verder lijkt te gaan, En dan onderstreep ik nog een keer dat zinnetje aan het slot van vers 28. Hij hield zich alsof hij verder gaan zou. Als er een tijd kwam dat het wel leek alsof de dingen meer toegesloten raakten. En dat u niet meer zo dat brandende hart hebt ervaren. Dat dan opnieuw uitdreef naar de Heere. En dat u aan zijn voeten terecht kwam met dat gebed. Heere, blijf met ons. Met dat dringende gebed. Of het staat hier eigenlijk nog krachtiger. En zij dwongen hem. En u begrijpt, dat gaat niet over een rechthebbend dwingen. Maar dat gaat wel over een dwingen vanuit de liefde en vanuit de nood. Heren, zonder u kan ik niet. En zonder uw onderwijs kan ik niet. En als u zwijgt, Heren, en u spreekt niet meer, dan zal dat hart van mij zo koud worden. En dan zal ik afdwalen en steeds verder afdwalen. Heer, ik heb u zo nodig. Dat dringende, dat aanhoudende gebed, zij dwongen hem. Nog een keer die vraag, heb jij, jongeren, wel eens zo gebeden? Dat je, als het ware, de Heere aan de voeten vastgreep en het zei, Heere, ik laat u niet gaan, tenzij dat ge me zegent. Dat je het hebt gevraagd, Heere, geef me toch dat onderwijs. Ik heb het zo nodig. Spreekt u toch tot mijn hart. Want u missen is ten diepste toch alles missen. Ouderen onder ons, misschien wel in de avond van uw leven. Blijf met ons. Want de dag is gedaald. En de avond is nabij. En de levensavond is gekomen en de schaduwen worden langer. Laat het toch uw gebed mogen worden. Laat het toch uw gebed mogen zijn. Dit gebed, blijf met ons. Heere, spreek. Geef uw onderwijs toch. Spreek tot mijn hart. Maar het kan ook als je jong bent. En als je misschien ook wel in deze tijd, met al zijn onzekerheid, met al zijn moeite, moet ervaren dat het zo donker kan zijn in het leven. Dat je wel jong bent en in de ochtend van het leven bent zoals we het zouden kunnen zeggen. En dat het soms net lijkt alsof het avond is. Dat het zo donker kan zijn. Blijf met ons, Heere, want de dag is gedaald, de avond is nabij, er zijn zoveel schaduwen. Heere, wil u toch uw onderwijs geven, wil u spreken tot mijn jonge hart, wil u mij leren door uw woord en door uw geest. Brandende harten, onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. Geopende ogen. En gemeente, dan moet ik eigenlijk nog even terugkomen op het laatste stukje van de eerste gedachte. Want er staat aan het slot van vers 29 iets, dat mogen we niet overslaan. Daar staat, en hij ging in om met hen te blijven. Dat hadden die Emmausgangers niet verdiend. Ze waren onverstandig en traag van hart. Ze hadden de Heer Jezus ook verlaten. Ze hadden het ook niet voor hem opgenomen. Maar nu hebben ze gevraagd vanuit hun gemis. En vanuit hun nood, Heere, blijf u toch met ons. Want we kunnen niet zonder u. En dan staat er, en hij ging in om met hen te blijven. Dat betekent natuurlijk, hij gaat met hen mee hun huis in. Maar dat betekent, als we de lijnen zo doortrekken, een krachtige aanmoediging voor mensen die hem niet kunnen missen. En mensen die dat in het gebed voor de Heere neerleggen. Hij ging in om met hen te blijven. Leg daar uw vinger maar bij. Leg daar jouw vinger maar bij. Als het soms zo donker kan zijn in je leven. Ook in je jonge leven. Heere, u ging in om met hen te blijven. U zet uw onderwijs voort. En u maakte zich aan hen bekend. En hoe de Heer Jezus dat dan doet, dat gaan we lezen in vers 30. En dan gaan we het maar proberen op te diepen uit de tekst. Hoe de Heer Jezus daar, de kinderen die kunnen lezen, kunnen het wel meevolgen. Hoe de Heer Jezus daar 5 dingen doet. Vers 30. En het geschiedde als hij met hen aanzat. Dat is het eerste. De Heer Jezus zit met hen aan tafel, of zo mogen we het ook vertalen, is gaan aanliggen aan de tafel. Dat was de gewone houding bij een wat uitvoeriger maaltijd in het land van de Bijbel. En als de Heer Jezus aanligt of aanzit met die 2 Emmausgangers, dan maakt de Heer Jezus daar mee duidelijk dat hij gemeenschap met hen wil onderhouden. Dat hij heel dicht bij hen wil komen. Dat hij met hen wil eten en met hen wil drinken. Deze ontvang de zondaars en eet met hen. Dat is het eerste. Tweede, wat de Heer Jezus doet. We lezen verder in vers 30. Het geschiedde als hij met hen aanzat, zo nam hij het brood. Dat is opvallend. Hij nam het brood. Want waar zijn we op dit moment in gedachten? We zijn in het huis van Kleopas. Degene die de Heer Jezus had genodigd, blijf met ons. En het was in het land van de Bijbel de gewoonte dat dan de eigenaar van het huis, de heer des huizes, ook de gastheer was. En die nam het brood en die deelde het straks rond. En hier staat er iets anders, iets heel opmerkelijks. De Heer Jezus, die te gast is met de Heer, wiet gesproken bij Kleopas. Hij treedt op als de gastheer. Hij neemt het brood in zijn handen. Ongezuurde broden, het zijn de dagen daar, Pascha. Hij neemt de ongezuurde broden in de handen. Hij is, en dat is wat de Heer Jezus daarmee duidelijk wil maken. Hij is de Heere. Dus de Heer Jezus is gaan aanzitten of aanliggen. Hij heeft het brood genomen. En dan het derde, wat er staat in vers 30. Hij nam het brood en zegende het. Wat betekent dat? Dat is hetzelfde als wat wij doen voor het eten. Dat wij onze handen vouwen en onze ogen sluiten en de Heere vragen om een zegen en de Heere ook erkennen na het eten voor wat hij gegeven heeft. De Heere bidden en danken. Dat doet de Heer Jezus dus als derde. En opnieuw, hij treedt hier met eerbied op als de gastheer. Hij bidt voor het eten, gaat voor in gebed. Hij dankt ook voor het eten. Hij zegende het. Calvijn zegt in zijn verklaring dat de Heer Jezus naar alle waarschijnlijkheid een heel bijzondere manier had van bidden voor het eten. En dat het ook daardoor is geweest dat de Emmausgangers de Heer Jezus straks zullen herkennen. En Calvijn zegt er dan ook heel praktisch bij dat er een les in ligt voor u en voor mij. Om het gebed voor het eten, voor de maaltijd en het dankgebed nooit na te laten. En het is goed omdat in onze tijd met alle onregelmatigheid die er is en gehaastheid weer eens tegen elkaar te zeggen. Het is nogal eens zo in ons gehaaste leven dat we even snel tussendoor eten. Maar zullen we niet zijn zoals de honden die zomaar aanvallen op het eten? Zullen we altijd eerst de Heere erkennen voor wat Hij geeft en Hem vragen om zijn zegen? De Heere Jezus zegende het en dan vierde. En als Hij het gebroken had, dus de Heer Jezus neemt die ongezuurde broden in zijn handen en Hij breekt ze. En ongetwijfeld hebben de Emmausgangers gekeken naar de Heer Jezus als Hij dat zo doet. En ze hebben zijn handen gezien en wat was er in de handen van de Heer Jezus? Het teken van zijn lijden en van zijn sterven. En als de Heer Jezus zo het brood breekt, dan het vijfde en het laatste, dan geeft Hij het aan de Emmausgangers. En dan zegt Hij het als het ware: ik wil in alle dingen voor u zorgen. Ik wil u geven wat nodig is. Nee, het is niet zo, gemeente, misschien dat u er wel aan gedacht hebt, het is niet zo dat de Heer Jezus hier het heilige avondmaal bedient. In de Rooms-Katholieke Kerk is die gedachte wel verdedigd. Onze reformatoren hebben dat met kracht afgewezen. Ze zeggen, het is heel duidelijk dat de instellingswoorden hier ontbreken. En dat de Emmausgangers zelf ook niet bij de eerste avondmaalsbediening op de avond van het lijden van de Heer Jezus aanwezig geweest zijn. Er ligt wel iets voor ons als Bijbellezers van een herinnering daaraan in deze geschiedenis. Maar voor de Emmausgangers is het vooral geweest een herinnering aan de wonderen die de Heer Jezus deed. Toen deed Hij dat ook. Nam Hij het brood, Lucas 9, brak Hij het, gaf het. En hier is Hij dezelfde. Dezelfde en toch anders, want Hij is gestorven en Hij is opgestaan. En als de Heer Jezus zo heeft gehandeld, en we tellen het nog een keertje zo na, de Heer Jezus is gaan aanzitten, Hij heeft het brood genomen als de gastheer, Hij heeft het gezegend, het gebed daarover uitgesproken, Hij heeft het gebroken met de handen waarin de tekenen van zijn lijden zichtbaar waren. Hij heeft het gegeven in zijn zorg en in zijn liefde. Dan worden de ogen van de Emmausgangers geopend. En hun ogen werden geopend. En zij kenden Hem. Geef dat mijn oog het goede aanschouw. Dat Gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Opdat ik u mijn rotsteen noem en delend in uw volks genoegen mij met uw erfdeel blij beroem. 106 vers 3.
Thank you.
Wanneer, gemeente, werden de ogen van de Emmausgangers geopend? Toen de Heer Jezus daar met hen aanzat. Toen hij het brood in zijn handen had genomen. Toen hij het gezegend had, gebroken had en hun gegeven had. Toen ze het zelf in hun handen hadden ontvangen. En let u daar ook even op, nadat de Heer Jezus vanuit het woord licht had laten vallen over het feit dat hij moest lijden en moest sterven. En zo moest ingaan in zijn heerlijkheid. Christus heeft plaats gemaakt door zijn eigen onderwijs als de goede herder voor een openbaring van zichzelf. En toen hij hun harten had bereid door het onderwijs vanuit zijn woord, toen heeft hij zich in zijn liefde geopenbaard. En toen waren die handen die voor de Emmausgangers doorboord waren naar het kruis, diezelfde handen die het brood zegenden. Toen waren het de handen die het brood voor hen braken. Toen waren het de handen die het brood aan hen aanreikten. En toen werden hun ogen geopend. Het staat er opnieuw in die leidende vorm, de passieve vorm, die in het taal van de Bijbel heel vaak aangeeft dat dat een werk van God is. Zo moeten we het hier ook lezen. God opende hun de ogen. De Heilige Geest opende hun de ogen. En ze kenden hem. En wat hebben ze toen in hem gezien? Wat is er toen toch in hun hart een vreugde geweest? Want toen hebben ze de Heer Jezus gezien. Nee, niet alleen maar als de profeet machtig in werken en woorden die ze een poosje kwijt waren en die weer uit de doden opgestaan was. Maar ze hebben hem gezien in het licht van al dat onderwijs vanuit het woord dat de Heer Jezus hen op de weg gegeven had. Ze hebben hem gezien als de opgestane Christus, maar tegelijkertijd als die Christus die de prijs volkomen had betaald. Die moest lijden en moest sterven, ook voor hun schuld en voor hun zonde. Die prijs wilde betalen en die hem tot de laatste penning heeft betaald. En die zijn handen nu uitbreidt naar hen. En hun zijn doorboorde handen laat zien. En het brood hen aanreikt en voor hen zorgen wil. En zij kenden hem. En dan staat er, gemeente, aan het slot van vers 31. En hij kwam weg uit hun gezicht. De Heer Jezus is dus kinderen verschenen. En hij is weer verdwenen. Hij is verschenen. Zodat ze hem kenden. Zodat ze hem zagen. Zodat ze echt wisten. Hij is waarlijk. Hij is echt opgestaan. Maar hij is ook weer verdwenen. Hij kwam weg uit hun gezicht. En dat was, ja, waarom is de Heer Jezus nu niet de hele dag of een paar dagen gebleven bij die Emmausgangers? Dat hadden ze natuurlijk wel gewild, vanuit de liefde. Waarom is dat? Dat is om die Emmausgangers te leren dat hij niet meer op aarde moet worden gezocht, maar in de hemel. Hij is nog wel een aantal dagen op de aarde, maar straks zal hij ten hemel varen. Dat is opdat die Emmausgangers zullen beseffen. Hij is opgestaan en hij is dezelfde. En toch is het ook anders dan voor het lijden en sterven van de Heer Jezus. Opdat ze hun harten in de hemel zullen verheffen. Opdat ze ook zullen leren dat het hier op aarde een woestijnreis, een pelgrimsreis is. Waarin de Heer wel eens wil overkomen. Met zijn troost en met zijn liefde. met het tekenen van zijn liefde en in zijn bijzondere zorg voor zondaren. En is het niet aan het heilig avondmaal dat de Heere zo wel eens onder zijn kinderen wil zijn als de broodbrekende zaligmaker? Maar wat moeten ze dan toch ook weer inleven, dat dat zo vaak uurtjes van korte duur zijn? Dat het zo genoten kan zijn en zo ook weer toegesloten. Dat het hier op aarde een pelgrimsreis is. De reis van een vreemdeling. Dat het vaderland boven is. Hun harten hemelwaarts richten. En hij kwam weg uit hun gezicht. Ja, en dan valt de licht over al datgene wat er onderweg gebeurd was. Vers 32 lezen we alleen met elkaar. En ze zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? En dan, al is het avond geworden, al is de duisternis gevallen, dan kunnen de emmersgangers niet langer meer op hun plaats blijven. Dan worden hun voeten, haastende voeten, nog iets over onze derde gedachte. Vers 33. En zij opstaande tezelver uren. Op dat moment, al was het donker, al was het gevaarlijk om door het donker die reis van 2,5 uur terug naar Jeruzalem nog te maken. Al waren ze ongetwijfeld vermoeid door de dag en vanwege alle indrukken die er waren geweest. Maar toch, ze beseffen het, de Emmausgangers. Dit is een dag van goede boodschap. Wij mogen over deze dingen niet zwijgen. Christus heeft zich bekendgemaakt als de opgestane. Als degene die de prijs betaald heeft. Heeft onderwijs gegeven over zijn lijden en sterven. Heeft laten zien dat hij echt is opgestaan. En dat moeten we gaan vertellen aan de anderen. Aan de 11 discipelen. Aan de andere volgelingen van de Heer Jezus. Dit is een dag van goede boodschap. Laat er bij u geen stilzwijgen wezen. En met haast, met de haast van de liefde gaan ze onderweg. En zij opstaande tezelver uren keerde weder naar Jeruzalem. Zijn ze dus 2,5 uur weer, of nog wel langer wellicht door donker, voorzichtig lopen. 2,5 uur bezig geweest om door het donker weer die reis naar Jeruzalem te maken. Maar de liefde maakt hun gang licht. En dan komen ze daar in Jeruzalem en hun hart brandt. Reken daar maar op. Hun hart brandt weer van liefde en van hoop en van vreugde over wat hun ten deel gevallen is. En dan komen ze bij de ruimte waar ze de discipelen verwachten en de volgelingen. En dan staat er, ze vonden de 11 tezamen vergaderd en die met hen waren. Ook al is het avond, de discipelen en de andere volgelingen van de Heer Jezus zijn op dat moment nog bij elkaar. Zo vol zijn ze van wat er die dag gebeurd is. En als de Emmausgangers zo dat vertrek binnenkomen, naar alle waarschijnlijkheid hebben ze moeten kloppen op de deur en eerst moeten zeggen wie ze waren, want de discipelen waren daar wel bijeen om de vrezen der Joden achter gesloten deuren, zo staat er in een van de andere evangeliën. Maar dan worden ze verrast. Want op het moment dat zij willen beginnen met spreken, worden ze in de rede gevallen door de discipelen zelf. Welke zeiden, vers 34, de Heere is waarlijk opgestaan. Hij is echt opgestaan en hij is van Simon gezien. Simon, dat is Petrus. De Heer Jezus is in de tussentijd. De tijd die er lag tussen het moment dat de Emmausgangers uit Jeruzalem weggingen en dat ze hier weer kwamen, ook aan Petrus verschenen. Petrus, die het zo bijzonder nodig had, dat de Heer Jezus aan hem verscheen. Omdat hij de Heer Jezus 3 keer verloochend had. Petrus, wiens hart de Heer Jezus ook had voorbereid op een ontmoeting met hem. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan en Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. De Heer Jezus heeft Simon Petrus opgezocht. In zijn liefde. Met zijn schuld vergevende genade. En hij heeft het ook tegen Petrus gezegd. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. En nu is dat het wat het hart van de discipelen vervult. De Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En dan vertellen vers 35 de Emmausgangers wat er op de weg geschied was. Ze gaan al dat onderwijs dat ze van de Heer Jezus hebben ontvangen doorgeven. En hoe hij hun bekend was geworden in breken des broods. Ligt daar geen aansporing in voor Gods kind om niet te zwijgen over hem die u onderwezen heeft. Om dat onderwijs ook weer door te geven aan anderen. Mag u ervan weten dat hij u onderwezen heeft. Wat is het dan nodig? Zeker als u hem met het oog van het geloof hebt mogen aanschouwen. Om niet te zwijgen, maar te spreken. Wat is het dan nodig dat uw voeten de haastende voeten zullen zijn? De voeten van degene die vrede boodschappen. Die aanwijzen hoe er nu in een gekruisigde en een opgestane Christus vrede ligt voor een mens die God de oorlog heeft verklaard. Haastende voeten. Gemeente, zo hebben wij nagedacht over de geschiedenis van de Emmausgangers. Misschien dat er bij u in uw persoonlijke leven wel heel veel vragen overblijven. Misschien dat u het zich ook wel afvraagt. O, hoe zou ik die opgestane Heer Jezus, nee niet zo letterlijk zoals de Emmausgangers, maar met een oog van het geloof mogen aanschouwen. Hoe zal ik hem zien? Zou het mogelijk zijn om hem te aanschouwen in het geloof in mijn leven? De Heere is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. Dat is een evangelie dat duidelijk maakt, ook deze morgen, dat geen zondaar te groot is. Of de Heere wil zich aan zulke zondaren bekendmaken. Hij wil de ogen van blinde zondaren openen. En hoe doet hij het? Altijd weer in de weg waarin hij plaats maakt voor zichzelf. Want wat is het erg dat er van nature helemaal geen plaats is voor de Heer Jezus in ons hart en in ons leven. Komt, koopt zonder geld en zonder prijs. En we hebben er helemaal geen belang bij. Maar als de Heere door zijn woord en door zijn geest plaats gaat maken zoals hij het deed in het leven van Petrus. En zoals hij het deed in het leven van de Emmausgangers. Dan komt er een verlangen. Een brandend verlangen. Heere, mag ik u aanschouwen met de ogen van het geloof. Dan komt er een heilig aandringen en een dwingen. Blijf met ons, want de avond is nabij en de dag is gedaald. En dan zal hij het ook waarmaken op zijn tijd. En hij ging met hen in om met hen te blijven. Dan zal hij zich bekendmaken en niet achterblijven. En dan zult u hem zien, de koning, in zijn schoonheid. Geef dat mijn oog dat goede aanschouw. Amen. Heere, zo zeggen wij uw naam ootmoedig dank voor het onderwijs vanuit uw woord. Wil u geven dat het mag meegaan, Heere. Het was door uw trouw en sparende goedheid dat we driemaal mochten stilstaan bij deze geschiedenis van de verschijning aan de Emmausgangers. Allerlei geestelijk onderwijs wat daarin te vinden is. En u weet wat we nodig hebben. U kent de harten. Heere, wil u het schenken. Uit genade. En wil u geven dat we u zo nodig krijgen dat we u niet meer kunnen missen. En dat dat gebed van de Emmausgangers ons gebed mag zijn. Blijf met ons. Heere, heilig zo uw woord. Geef dat we vanmiddag weer aan elkaar verbonden mogen zijn onder de prediking van uw woord. Vragend in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 73, 13e vers is onze slotzang. 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.